Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Sander de Gier. Sander is een bouwer uit Schiedam die onder andere zijn Bebop, Soulmate en Lowlander modellen aan de collectie toegevoegd zag worden van mensen als Glenn Gedham, Michel van Schie en Richard Bona. Ik heb zelf ook twee van Sanders bassen en ik ben heel erg benieuwd naar zijn bouwfilosofie.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Ja, zo is perfect.
Oké. Okay.
Top. Nou, hey Sander. Wat leuk dat ik de gast bij je mag zijn.
Ja.
Voor de weet niet hoeveelste keer. Ben ik toch al een paar keer geweest, want ik heb twee bassen van je.
Ja.
Een hele zware en een hele lichte.
Ja.
We zitten in je werkplaats in Schiedam. Ik kijk uit op een muurtje met waanzinnige instrumenten. Bijna allemaal af.
Ja. Ja, er zijn een aantal in aanbouw, als die klaar zijn, dan gaan ze naar de klant. En ik probeer ook altijd wel gewoon wat op voorraad te hebben voor iemand die binnenvalt en wat wil uitproberen.
Ja.
En soms lukt dat beter, soms minder, om wat op voorraad te hebben.
Ja.
Ja.
En er staat er één die volgens mij, tenzij iemand met een exorbitant hoog bedrag komt, sowieso niet te koop is. Een paarse.
Dat klopt, ja. Ja, dat is mijn eigen bas. Die wil ik niet verkopen. Eigenlijk,
nee,
ik was die bas aan het maken voor een klant.
Ja.
En toen, ik denk dat een freesje een beetje bot was of zo. Er brak een stukje hout uit. En het zat net, dat kon ik net niet, wegwerken. Dat bleef je zien. Dus dat moest ik repareren. En toen dacht ik, ja, ik wil niet een gerepareerde hals als nieuw verkopen aan een klant.
Nee.
En het zit op een heel onbeduidend plekje. In de halspocket. Dus je ziet het ook echt daadwerkelijk
niet.
Nee. Maar toch, ik wilde dat niet doen. En toen dacht ik, ik had toen met die klant overleg van, nou, ik maak wel een nieuwe hals voor je. Maar er zat wel inmiddels een Brazilian Rosewood fingerboard op. Dus weggooien, dacht ik, ja, dat ga ik ook niet doen.
Nee.
En toen dacht ik, nou, weet je wat, dan maak ik deze gewoon af. En dan verkoop ik die nooit. En dacht ik, dat betekent dan dat die voor mij is zeker. En toen dacht ik,
dan
maak ik er één voor mezelf.
Ja. Maar de kleurstelling, het is een paarse bas met witte pick-ups. Had je die al bepaald? Of was,
ik had een keer een soulmate in die kleuren gemaakt.
Oh ja.
En dat vond ik heel erg, heel leuk. En toen dacht ik, dat ga ik nog een keer doen.
En je zei, er zit een Brazilian Rosewood, Braziliaans palissander toets op.
Ja.
Wat is daar zo bijzonder, hè? Voor de mensen die dat niet...
Om eerlijk te zijn vind ik het, ik hoor daar niet echt wat anders aan. Laat ik het dan zo zeggen. Het is een hout wat heel zeldzaam is. Het is mooi om te zien. Vroeger werd het veel gebruikt, toen was het heel exclusief hout. En tegenwoordig is het beschermd. Dan moet je certificaten voor hebben van CITES. Wil je dat gebruiken? En dus het heeft een bepaald imago, een bepaalde status. Maar om eerlijk te zijn qua klank, ja, ik vind dat heel moeilijk om nog te zeggen dat ik dat hoor.
Ja, ten opzichte van
bijvoorbeeld gewoon Indische palissander of zo.
Ja.
Sommigen zullen dat wel met mij oneens zijn, maar nou ja. Ik heb het best wel vaak al gebruikt. En dus sowieso altijd moeilijk natuurlijk twee bassen met elkaar vergelijken. En dan het verschil dat je hoort zeggen, oh, dat komt daardoor.
Ja, precies.
Dat is heel moeilijk.
Nou ja,
maar precies
beetje...
dat maakt dat ik vind dat ik dat niet kan zeggen.
Maar je hebt het natuurlijk een beetje geprobeerd nu. Want er staan drie soulmate bassen die erg lijken op de klassieke precision vorm.
Ja.
En die zijn in theorie hetzelfde, behalve dat
bodyhout
anders is.
Ja.
En dan is het Elze, Ceder en Abachi.
Ja.
En je idee was dus, eens kijken wat het bodyhout uitmaakt.
Ja, nou, ik wist dat eigenlijk al wel, want ik gebruik die houtsoorten wel vaker. Maar ik dacht, het zou interessant zijn als ik die drie bassen maak. En als ik daar dan bijvoorbeeld dan een filmpje van maak, wat ik dan ook gedaan heb met Glenn samen. Zodat ik het kan laten horen aan klanten. Want de vraag van klanten vaak was, kun je een lichtere bas maken? En nou ja, met Elze heb je een soort van... je zit dan in een bepaalde range. En ja. Dan, ja, als je de lichtste stukjes hebt, als het dan nog lichter moet, dan kun je niet meer met Elze verder. Dus dan moet je een alternatief zoeken. En dus ik had wel eens wat geëxperimenteerd met lichtere houtsoorten. Dus ik wist zelf wel een beetje van, oké, als ik dat doe, dan komt er ongeveer dit uit. Maar als ik dan een klant zeg, nou ja, je zou dat eens kunnen proberen, abachi. En hij vraagt aan mij dan, hoe klinkt dat? Ja. Ik dacht, ja, dan moet hij maar afgaan op een omschrijving van mij. En dan moet hij daar op de gok maar nemen. Dus toen dacht ik, het zou veel interessanter zijn om daar een filmpje van te maken. Dat je het gewoon kan horen. Dat we gewoon alle drie naast elkaar zetten. En nou ja, daar, dus om die reden heb ik ze zo gemaakt. Ja. Dus ze zijn inderdaad allemaal hetzelfde qua overige specs.
Ja.
Zelfde houtsoorten, zelfde pick-up, zelfde snaar, zelfde hardware. Alleen de bodyhout is anders.
Ja. Ja, en is het verschil groot? Vind jij?
Ik vind van wel, ja, absoluut. Ja. Ten opzichte van gewoon Elze, als je dat zeg maar de klassieke precision tone noemt, dan heeft het cedar. Cedar is dan ietsje lichter. Dat heeft een soort geeft het idee dat je geluidsspectrum ietsje breder wordt.
Mm-hmm.
Je kan ook zeggen iets minder gefocust. Je kan het op verschillende manieren zeggen. En dat er dus ja, dus een beetje alsof er iets meer subgevoel aan de onderkant meekomt en iets meer crispy top-end in het hoog.
Ja, waardoor je het gevoel hebt dat je iets minder mid krijgt in je...
Ja, ja. Ja, precies. En dat is eigenlijk heel mooi, om het zo maar te zeggen. Je komt in misschien wat meer in de in een klank die je associeert met akoestisch.
Mm-hmm.
Nou ja, dat heeft zeker tot klankeigenschap. En Abachi is precies tegenovergestelde. Abachi heeft eigenlijk dat nog ietsje meer in het middengebied zit. Ja, en dan is het heel lastig om te omschrijven op welke manier dat anders is. Maar er, ik zou zeggen, het is ietsje dikker in dat middengebied. Het is ook ietsje vuiler, ietsje smeriger.
Ja.
En dat bij elkaar geeft eigenlijk direct het gevoel, dit is een oude sound.
Oh, wat gaaf. Ja. En het weegt echt helemaal niks.
En, nee, die is de lichtste van allemaal. Ja.
Ja.
Ja. En ja, zeker voor een P-sound werkt dat heel goed. Ik denk voor een J-sound dat weer anders is. Dat zou misschien een volgende idee zijn.
Heb je ook een plan om dit te doen, maar dan met je bebop?
Ja, plan is een groot woord, maar dat zit wel in mijn hoofd. Ja. Ik heb volgens mij nu eentje in aanbouw. Die ik dan voor voorraad aan het maken ben. Eentje met normaal Elze body en eentje met Abachi body. Ook om te kunnen vergelijken. Maar dan volgens mij weer met een maple neck in plaats van wat ik hierop heb geleerd. Bij deze bas is het siricote. Maar siricote en rosewood ligt heel erg dicht bij elkaar.
Ja, als je het niet zou weten, zou ik ook gewoon zeggen dat zijn palisander toetsen.
Ja, ja, zowel qua kleur als qua sound ligt heel dicht bij elkaar. Ja.
De meeste mensen kennen je nu van inderdaad van je bebop en je soulmate en je lowlander en van die volte gitaren. Maar ik ben even benieuwd, want er is wel een gitaarbouwersopleiding, maar ik ken bijna niemand die hem gedaan heeft en ook daadwerkelijk gitaarbouwer is. Maar dat kan aan mij liggen. Maar hoe ben jij hierin gerold?
Ja, ik ben er inderdaad in gerold. Dat kan je wel zeggen. Ik had als tiener al eens een keer het idee, ik ga een gitaar bouwen. En toen was ik al wel begonnen, maar geen idee op een gegeven moment hoe ik verder moest. Dat was nog voor internet, dus je kon het ook niet even opzoeken. Ook niet even een tutorial bekijken of zo. Dus toen had ik het weer laten liggen. En toen, een aantal jaar later, zag ik een advertentie in een Gitarist magazine. Van een bouwer die cursussen gaf. En dan kon je onder begeleiding een gitaar bouwen.
Weet je nog wie dat was?
Ja, dat was Roberts in Hilversum.
Oh ja, ja.
En dat ben ik toen gaan doen. Dat was in, ik denk in 1995, 94, 95, zoiets. Dat vond ik helemaal te gek. Ik was super enthousiast. En ik had mijn gitaar af toen de cursus op de helft was. Ik was gewoon zo enthousiast.
Ja.
En Roberts die zag dat ik er wel aanleg voor had. En die bood mij toen aan dat ik bij hem kon blijven hangen. Dus toen heb ik zeg maar een klein jaartje bij hem gewerkt.
En heb je die gitaar nog die je toen gebouwd hebt?
Ja, die heb ik nog. Ja, ja. Ik speelde nooit op.
Nee.
Nee, maar die heb ik nog wel.
Maar als je hem vastpakt, denk je dan, nou, best wel aardig? Of?
Ik denk, nou, best wel aardig gebouwd. Maar goed, ik was in die tijd ook wel heel experimenteel. Ik ben best wel lang en ik heb ook grote handen. En ja. Ik dacht, ik maak een wat bredere hals, want al dat gepriegel op zo'n klein halsje. Dat, op zich werkte dat voor mij wel. En ik heb daar jaren op gespeeld. Was heel comfortabel. Later ben ik weer iets meer naar de klassieke maat gegaan. En als ik nu die gitaar oppak, dan denk ik, oh, wel brede hals.
Ja, oh ja.
Ja, dat zijn dan van die... Ja, als ik daarop terugkijk, denk ik... Oké, dat is een beetje een beginnersfase. Dat je gewoon allerlei dingen gaat proberen... Ja. Om te ontdekken wat bij je past.
Ja. Ja.
Maar ik heb toen een jaartje bij hem gewerkt. En, maar goed, zijn bedrijf, ja... Kijk, het was eigenlijk gewoon een beetje te klein... om 2 man echt aan het werk te hebben.
Mm-hmm.
En, dus uiteindelijk er bleef niks over dan dat het ophield. En... inmiddels vond ik het zo ontzettend leuk dat ik dacht, hier wil ik wel echt mijn werk van maken. Dit wil ik blijven doen. En toen ging ik eerst gewoon een beetje in de rond te kijken van, zijn er misschien andere bouwers die misschien iemand nodig hebben? Maar ja, zoals eigenlijk nog steeds het geval is, de meeste bouwers, die hebben genoeg of te weinig werk voor zichzelf alleen.
Ja.
En niet voor iemand erbij. En toen bleef er eigenlijk niks over dan voor mezelf te starten. En dat was eigenlijk voor mij een hele nieuwe gedachte. Dat heb ik van huis uit heel niet meegekregen. Dat dat dus ook kan.
Zelf iets beginnen.
Zelf iets beginnen. En ik ben toch maar begonnen.
Wat was het eerste model dat je bouwde?
Nou, dat had niet echt een naam. Dus ik deed gewoon... Ik verzon dan iets en dan ging ik dat maken. En dacht ik, dit is een leuke gitaar. En dan ging ik wel nieuws verzinnen. Ik was niet echt bezig aan een lijn te werken of zo. In de eerste jaren deed ik ook eigenlijk veel reparaties erbij. En ik zat denk ik iets meer in de custom dingen. Dus dat een klant eigenlijk al een soort van kant-en-klare wens had. En dan dat alleen bij mij neerlegde van, kun jij dit maken?
Oh ja.
Dat deed ik in de beginjaren meer. Ja. En op een gegeven moment had ik dus... ik merkte wel aan klanten dat ze aan de ene kant wel vertrouwden van, dat kan die wel maken. Maar toch ook wel een beetje een soort bevestiging wilden van, maar kan die het echt maken?
Oh ja.
En toen dacht ik, ik proefde dat wel in de gesprekken. En toen besloot ik, ga gewoon wat instrumenten maken voor voorraad. Als een soort demo van, kijk, ik
dit kan
dat.
Ja. Ja.
En toen dacht ik, als ik toch gewoon maar wat voor voorraad ga maken, zal ik dan niet eens nadenken over een eigen model. En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen.
Ja. En toen kwam de Origin.
Ja.
Ja, ja. Vandaar ook de naam.
Dat had die naam had een soort van 2 ladingen. Aan de ene kant dat. En aan de andere kant omdat ik dacht van ik vind de bas ligt aan de basis van muziek. En daarom Origin. Ja.
Ja.
Dat was inderdaad mijn eerste model. En die heb ik toen een aantal jaren gehad. Ja, best wel lang eigenlijk. Ik heb nu, wanneer was het? Ik denk een jaar of... 2-3 geleden of zo heb ik besloten die niet meer te maken.
Nee, precies. Ja. Dat ging tegelijkertijd met de Elevation.
Ja.
Die ook, dat ook een soort van, tussen aanstekens, origineel ontwerp was.
Ja.
Dus
ja.
De Origin en de Elevation, dat zijn zeg maar de klassieke, jouw klassieke modellen.
Ja. Ja. Ja.
Maar daar ben je mee gestopt, want...
Ja, want...
Op een gegeven moment is het klaar of...
Eigenlijk wel, ja. Het is gewoon een soort natuurlijk proces dat je jezelf ontwikkelt en dat je weer eens nieuwe dingen gaat doen. En ik vond het altijd een beetje een raar idee vast zou zitten aan iets wat je dan 20 jaar geleden of zo ontworpen hebt.
Ja.
En dat je dan daar niet mee zou kunnen stoppen. Of zo, weet je wel?
Nee, precies.
Dat
is een beetje de vendorziekte van je kan wel iets nieuws bedenken, maar mensen willen toch wel het oude model.
Van een groot merk snap ik dat wel.
Ja.
Inderdaad, van Fender of zo. Ja, die moet natuurlijk gewoon die jazzbas blijven maken.
Ja.
Ik dacht, als bouwer, waarvoor kan ik niet gewoon zeggen, dat heb ik een paar jaar gedaan en nu ga ik wat anders doen.
Ja.
En het had ook een beetje met mijn ontwikkeling van mijn persoonlijke smaak te maken.
Ja. Ja, het verschil tussen wat je toen maakt en wat je nu maakt is enorm natuurlijk.
Ja.
Het is vooral passief. Het zijn wat klassiekere modellen.
Ja. Ja.
Fancy houtsoortjes zie ik niet. Die gebruik je wel, maar toch minder.
Ja, beduidend minder. Ja.
Maar ja. Stel je nou voor dat iemand zegt, kun je niet nog één keer...
Vraag krijg ik wel eens, ja.
Ja?
Ja, ja. Maar ik heb toen een soort overgangsperiode gegeven. Van, nou, als je het echt nog wil, dan kan het nog een paar maanden, maar dan echt niet meer.
Nee.
En ja, dan... Dus als nu iemand dat vraagt, ja, dat gebeurt wel eens, dan zeg ik, nou ja, sorry, daar ben ik mee gestopt. Ja.
Dat lijkt me als klant heel vervelend. Dus je denkt, oh, ik heb een Origin gespeeld en nu wil ik er ook een. En dan kan het niet meer. Ja. Tenzij je hem tweedehands vindt, maar...
Ja. Ja.
Het gebeurt nog wel eens.
Ja. Ja, waarom doe ik dat?
Nou ja, op een gegeven moment ben je gewoon...
Ja, op een gegeven moment heb je dat gedaan. Ik merkte ook bijvoorbeeld dat als ik wel eens een nieuw model introduceerde... dan ging dat ook ten koste van bestellingen van een oud model.
Oh ja.
Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Want je zou, tenminste ik dacht, als ik een smaakje toevoeg... dan is daar misschien een potentieel nieuwe klantenkring die dat interessant vindt.
Ja.
Maar waarom zou dan de klantenkring die mijn vorige model interessant vindt... daar ineens op uitgekeken zijn?
Ja.
Weet je wel? Maar in de praktijk bleek dat zo te gaan.
Dat is een interessante ontwikkeling.
Ja, ik
dat mensen denken, oh, maar misschien denken ze, oh, maar dit is nieuw, dan is het nog
ja, misschien.
Een soort van exclusief of zo, dus dan moet ik dat maar doen.
Ja. En nou, ik merkte dat sinds dat ik met eerst met Bebop en toen met Soulmate, dat ik meer in de klassieke hoek ging zitten, meer in de zeg maar ja, de herinterpretatie van klassiekers.
Ja.
Toen ik dat mee ging doen, ja, dus dat mijn aantal bestellingen voor mijn Origin en Elevation drastisch terugliep, en de laatste 2 jaar of zo dat ik dat model nog had, heb ik er misschien per jaar 1 van beide modellen gemaakt.
Ja.
En dan dacht ik, ja, waarom zou ik dit nog aanhouden voor die ene klant per jaar? Tegelijkertijd dacht ik, als ik zo'n bas nu opnieuw zou ontwikkelen, bedenken, zou ik dan nog dat willen maken of zou ik dan niet wat anders willen maken?
Ja.
En toen dacht ik eigenlijk, nou, volgens mij zou ik dan wat anders willen maken. Dan heb ik niet gelijk een idee wat dan.
Nee.
Maar je wil gewoon ja, een beetje verversen soms.
Ja. Ja. En nu bouw je dan 3 modellen die, of althans voor Bas en dan ja. Die redelijk klassiek ogen. Heb ja. Je nog plannen voor het wat modernere spectrum, zullen we zeggen? Of speelt er nog iets in je hoofd dat je denkt, ja...
Nou, ik heb wel een hoop ideeën, maar het zijn nog niet plannen.
Nee, precies. Ja. Zoals dat bij heel veel mensen is. Ja, misschien nog wel een keertje.
Ja, ik denk als muzikant heb je misschien een hoop muzikale ideetjes die ja. Een soort van ergens opslaat van, nou, daar ga ik misschien ooit wat mee doen. Zo heb ik dat qua bouw. Maar ja, niet concreet een plan. Nee.
Was er een specifiek soort van omslagmoment of een moment dat je dacht, ik wil eigenlijk wat meer met het klassiek model gaan doen, maar dan wel zoals ik hem graag zie?
Ja, er was echt wel een soort omslag. Dat kwam eigenlijk in de tijd dat ik met name Origin en Elevation bouwde en dus die custom dingen nog steeds bleef doen.
Mm-hmm.
Toen kreeg ik ook al regelmatig de vraag van mensen, wanneer ga je een jazzbas maken? En ik zei altijd, nou ja, dat ga ik niet doen. Daar is voldoende van. Als je dat wil, dan heb je zoveel keuze al.
Ja.
Wat zou ik daaraan nog kunnen toevoegen?
Kan ik me niet zo voorstellen, ja.
Dus dat was eigenlijk een beetje mijn standaard antwoord. En het was op een dag dat ineens tot mij doordrong dat ik nou ja, zeg maar aan serieuze mensen die daar serieus in geïnteresseerd waren, die ik dus nee had verkocht, dat ik dacht, ik had misschien al wel 20... bassen kunnen maken voor mensen die dat hadden gewild, maar ik heb nee gezegd. En toen ineens dacht ik, waarom zeg ik eigenlijk dan echt nee?
Ja.
Want ik bedoel, die bassen die wil ik eigenlijk wel bouwen. Ik heb ook mijn inkomen nodig. Waarom zeg ik daar nee tegen?
En dat
dat was zomaar ineens
omdat
gedachte.
De markt dus eigenlijk verzadigd is met dat.
Eigenlijk natuurlijk dat je denkt, oké, daar kom je pas laat op eigenlijk.
Ja.
Je eerst 20 bestellingen aan je neus voorbij laat gaan. Maar toen dacht ik, ja, daar moet ik over nadenken. En ik denk dat ik toen eigenlijk pas een beetje in de spiegel keek en me realiseerde van, met zeg maar mijn eigen modellen, daar hang ik misschien een beetje te veel de artiest uit.
Oh ja. Dat ik, kijk eens wat ik kan.
Nou, niet zozeer kijk eens wat ik kan, maar ik doe alleen wat ik zelf graag wil.
Oh, ja.
Weet je wel?
Ja, ja, ja.
Dat is, vind je misschien als muzikant wel herkenbaar. Dat je eigenlijk alleen maar de muziek zou willen spelen die je zelf leuk vindt.
Ja.
Maar ja, voor je inkomen moet je ook covers spelen.
Ja, precies. Je moet een keer die ABBA-cover spelen, want... Hè?
Ja, ja, want dat willen de mensen horen of zo.
Ja.
Maar goed, je kunt ook die ABBA-cover spelen op jouw manier, met jouw inzet en daar veel voldoening uit halen. En zo begon ik dan te denken over het idee, stel je voor dat ik wel een jazz ga maken. Hoe zou ik dat dan kunnen doen op die manier? Dus dat ik dat op mijn manier doe, dat ik daar een stukje historie intact laat, maar toch ook een stukje eigen inbreng daarin verwerk, waardoor ik kan zeggen, nou, als ik hem zou maken, maak ik hem zo.
Ja.
En nou ja, ik begon een beetje voorzichtig van, laat ik eerst eens een prototype maken. En dat had ik die gemaakt. En toen had ik wat bassisten uitgenodigd van, kom eens langs, neem je oude Fender mee. En kom eens een beetje schieten eigenlijk. Ja. Ik heb een prototype gemaakt, wat vind je ervan?
Want waar begin je dan met zo'n prototype? Want als ik nu bijvoorbeeld naar die paarse kijk, die nu erover staat, is de strap button een beetje verplaatst, de body is wat slanker, dat soort dingen.
Ja, ja.
Je staat voor zo'n, bij zo'n spreken naar een jazzbas te kijken en dan?
Ja. Nou, ik had in de loop van de jaren natuurlijk wel een bepaalde bouwstijl ontwikkeld. En met name de manier waarop ik een hals maak. Daar had ik wel ontdekt dat wanneer je bepaalde dingen doet tijdens de bouw, dan wordt het een betere of een mindere hals.
Mm-hmm.
Er zijn wat dingen die je kunt doen waardoor je meer of minder last hebt van versterking en uitdoving.
Ja.
Er zijn wat dingen die je kan doen.
Kun je daar iets over prijsgeven of is dat het geheim van
de schrik? Jazeker hoor. Het is, nee hoor. Zeg maar, naast dat er natuurlijk een halspen in de hals zit, lijm ik wat carbonstrips erin.
Mm-hmm.
Dat is niet geheim. Dat doen heel veel bouwers. Ik heb wel een beetje geëxperimenteerd met, oké, welke maten ga ik dan gebruiken? En daarin heb ik iets ontdekt wat heel goed werkt. En dus dat laat ik maken. Dus ik laat strips maken naar mijn maten. En die verwerk ik
en
in de hals.
Gaat het om lengte en dikte?
Ja,
en
verhoudingen. Ja.
Ja.
Verhoudingen en hoe ze gebakken zijn. En, en doordat ik dat toevoeg aan de hals, merk ik van, hey, dit vermindert die piek die je soms kan hebben op een lage G op de E-snaar.
Ja.
En de uitdoving die je hebt zo rond de C's op de G-snaar. En het is nooit helemaal weg.
Ja, maar dat zijn dan bijvoorbeeld die dode noten waar heel veel Fender-eigenaren last van hebben. Ja, dat je...
ja. Dus ik heb niet, ik kan niet beloven dat het er nooit meer in zit. Maar als ik het heb, dan is het meestal niet zo aanwezig.
Nee.
Dan is het, dan valt het in, ja, wat ik zou zeggen, dat valt binnen parameters waar je daar muzikaal mee om kan gaan.
Ja.
Dan is het niet meer, deze noot kan ik echt niet spelen nu.
Nee.
Nee. Nou ja, dat is één ding. Een ander ding is je manier van lijmen. Dat maakt uit. Hoeveel voorspanning je eigenlijk in je hals lijmt.
En dan gaat het om hoe je bijvoorbeeld de toets op de hals lijmt.
Ja, juist. Ja. En wat het eigenlijk stiekem een hele grote invloed heeft, is de wijze waarop je fretsleuven maakt.
Oké.
Okay. Ja. Dat was voor mij een verrassing, maar...
Want ik zou gewoon zeggen, bij wijze van spreken met een figuurzaag, zaag je die sleufjes erin, frets erin, hameren, klaar.
Ja, ja. En dan... in de meeste gevallen zaag je dan... Je moet het een beetje zo zien, die bewerking, dat zagen, dat doe je in een bepaald moment in het bouwproces, waarin dat makkelijk is. En dat is makkelijk als het plankje nog zijn ruwe formaat heeft, zodat hij nog een echte haakse kant hebt die je tegen een aanslag kan aanleggen. En dat je precies haaks dan een zaagsnede kan doen. En dat doe je dan dus ook voordat die toets rond is. Dus dat betekent dat je na je zaagsnede nog hout gaat verwijderen. Dus je zaagsteen moet ook diep genoeg zijn dat je hem niet kwijtraakt.
Ja.
Nou, in de praktijk komt het erop neer dat als je op een traditionele wijze dan zo'n fret sleuf zaagt, dat je eigenlijk, zeg maar, ongeveer, als je toets bijvoorbeeld in ruwe staat 6 mm dik is, dat je dan 4 mm diep zaagt. Want als je dan gaat ronden, dan ben je aan het eind je fretsleufje niet kwijt. Heb je nog voldoende dat je waar je fretje in past. Dat betekent dat je in het midden onder je fretsleuf nog een zaagsnede gevuld met lucht heb of ja. gevuld met lijm, maakt het uit. Maar je hebt wel heel veel houtvezel doorgezaagd.
Ja.
Wat je krijgt is dat je dus een plank hebt die van zichzelf een bepaalde stijfheid heeft. En dat zaag je er helemaal uit. Als je 20 zaagsneetjes in een plankje maakt die voor 2/3 diep zijn, dan is het net zo flexibel geworden als, kan ik een voorbeeld bedenken.
Ja. Ja,
super flexibel. Alle stijfheid en zeg maar structuur in het hout, die ben je gewoon kwijt.
Ja.
Toen dacht ik, ja, kan dat niet anders? Want het is eigenlijk zonde om dat wat je eigenlijk in je hals wil behouden,
ja.
dat je dat omwille van een bepaald volgorde van bewerkingsstappen.
Voor gemak eigenlijk.
Voor gemak eigenlijk, ja. dat je dat eruit doet. Dus ik maak nu mijn fretsleven anders. Ik maak nu mijn fretsleven nadat de radius is aangebracht. En dan doe ik ze alleen maar de diepte van het stukje van de fret wat erin gaat. Dus dat betekent dat ik maximaal hout laat staan. En ik laat aan de zijkant laat ik een stukje hout staan, zodat de fretsleuf niet helemaal door en door is. Dus nee, je aan de zijkant ook nog hout op staan. En wat je dan krijgt is dat je nagenoeg alle kracht die en de stijfheid die in dat plankje zit, dat je die intact houdt.
Ja.
Nou, dat heeft zoveel gedaan voor de klank. Dat is en voor de stijfheid.
Ja.
Ik maak een bijvoorbeeld als ik nu een vijfsnarige bas maak, er zit een halspen in. Maar door die fretsleuven en de verhouding ten opzichte van mijn fret en mijn voorspanning, heel dat recept bij elkaar. Zodra ik daar snaren op zet, gebeurt daar niks met die hals.
Nee.
Dus die pen die zit er wel in. Maar dan zet ik dus 5 snaren. Nou, die trekken heel aardig wat aan
ja,
de hals.
Ja, dat is behoorlijk wat kilootjes. Ja.
En zonder dat ik zeg maar de halspen hoef te gebruiken, blijft die goed. Dus die halspen die zit erin voor later,
ja.
als nodig
of,
is.
Of voor voorkeur. Als iemand
of voor voorkeur. Ja. Maar in tegenstelling tot veel productiebassen, waar je vanuit de fabriek de halspen al op spanning moet zetten om te compenseren voor snaarspanning.
Ja.
Zijn deze halzen van zichzelf, kunnen die spanning opvangen.
En heb je dan, dit zijn allemaal dingen waar je over hebt nagedacht. En heb je dan ook, als je zo'n fabrieksbas in je hand krijgt, je denkt, waarom doen ze dit niet? Of is dat echt, wordt het dan een onbetaalbaar instrument?
Nee, helemaal niet. En er zijn volgens mij wel fabrieken die dat wel doen, maar waarom doen ze dit niet? Ja.
Het is waarschijnlijk omdat ze de machines om de oude manier te gebruiken al hebben of zo.
Ja. Nee, dat vraag ik. Die vraag ik ook. Ja. Kijk, ik vind het ook wel fijn, want dan kan ik zeggen, ik maak iets wat echt goed is.
Ja.
En het is altijd moeilijk om te spreken over beter en slechter. En dat zijn heel vaak smaakdingen. Maar van dit dingetje kan ik zelf zeggen, laat ik dan puur voor mijn eigen instrument spelen. Sinds dat ik dat doe, zijn mijn instrumenten beter dan daarvoor.
Ja. Dan moet ik natuurlijk vragen, heeft mijn oude Bibel dat al? Van ik weet niet hoe oud dat ding is.
Die heeft dat nog niet.
Oh, zie je wel, dat heet al. Dan moet ik toch een nieuwe hebben.
Ja.
Hey, en toen had je dus het prototype gebouwd van die bebop. En dan komt er een zwik bassiste langs.
Ja.
En zeggen ze dan allemaal, wat heb je in godsnaam met mijn jazzbas gedaan?
De eerste indruk van iedereen was heel positief. Gave bas. En ik vroeg dan van, vinden jullie dat ik... Zijn er nog dingen waar je opmerkingen over hebt? Ik wil graag weten, zit ik in de goede richting?
Mm-hmm.
Speelgevoel, klank. Of zeg je van, je zou het beter daar kunnen zoeken. Maar eigenlijk iedereen zei van, nee, dit is te gek. Hou we zo. En dat was een week voor Noordzee Jazz destijds.
Oh ja.
En toen had ik ook nog een standje op Noordzee. En toen dacht ik, nou, dan ga ik ook nog een ronde doen bij bassisten die op Noordzee spelen. Die ga ik ook laten schieten. En daar zal vast nog wel wat input uitkomen van waar ik wat mee kan. En dan doe ik nog zeg maar, een soort tweede designronde en dan is die af en dan ga ik hem aanbieden. Dus dat probeerde ik ook. Dus toen op Noordzee probeerden we zoveel mogelijk bassisten naar ons standje te brengen. En speelden dus op en schieten dus op. En toen gebeurde dus tot onze stomme verbazing dat Marcus Miller, dat we in contact met hem kwamen en dat hij erop ging spelen. En die vond het zo te gek en die zei, ik neem hem, wat kost die? Ja, dat was nooit op gerekend.
Nee.
En dat was voor mij het moment dat ik dacht, als meneer Jazzbas zelf geen aanmerking over hebt,
dan is hij goed.
Dan is hij gewoon af.
Nu. Ja. Ja. Ik zou dan ook meteen denken, als Marcus Miller het vraagt, zou ik ook een exorbitant hoog bedrag vragen. Oh ja, nee, die is €7.000. Hoezo?
Ja. Nee, zo...
Dus hij heeft dus niet. Het prototype van jou gekocht toen.
Ja. Ja, en dat praatje ging toen backstage wel een beetje de ronde. Mm-hmm. Vrij snel. Het grap was eigenlijk dus een dag later. Toen spraken we backstage Richard Bona. En die zat er ook even op te spelen. En die zei toen... goh, dit is wel wat voor Marcus.
Echt? Ja. Dus toen kon jij zeggen, nou...
Nou, hij is al van Marcus. Hij heeft hem gisteren gekocht. En toen zei hij, wat? Dan wil ik hem ook. Ja, en toen had ik echt van, wat? In één weekend...
Sorry?
Ja, ik wist niet wat me overkwam. Ja. En... ja, zo, nou ja, dat was de start van dat model.
Ja, nou, dat filmpje van, steeds, van Richard Bona die er speelt... is natuurlijk ook mega hard viral gegaan.
Ja,
steeds trouwens.
Dat is nu, hoe lang is dat geleden? 8-9 jaar of zo. En nog steeds is het, vind ik het verbazingwekkend hoe dat gelopen is. Ja, ja. Als je het nastreeft, weet je, als je, dan krijg je het niet voor elkaar.
Nee.
En nu werd het me in de schoot geworpen. Ja.
Wat heerlijk.
Ja, bijzonder.
En kwam toen ook een soort van golf van... oh, maar dan wil ik er ook een bestellingen?
Nee. Want dan heb je wel natuurlijk een prachtig verhaal... maar niemand weet het nog.
Nee, precies.
Dus je moet dat dan wel gaan vertellen.
Ja.
Ja. En ik had met de manager van Marcus een deal gemaakt. Hij had toen nog een contract met Fender. Mm-hmm. En de deal was toen van... Marcus koopt die bas, maar op voorwaarde dan dat ik geen video- en fotomateriaal zou plaatsen. Want ik heb een half uur video van Marcus op mijn bas.
Ja.
Dus ik dacht, ja, dat is natuurlijk prachtig promotiemateriaal. Maar dat hebben we overeengekomen. Ik mocht wel zeggen, gewoon Max heeft mijn bas gekocht.
Ja.
Op mijn website mocht ik dat wel zeggen. Alleen,
maar hij mag niet, zeg maar, gezien worden,
nee, niet gezien worden met die bas.
Met iets anders dan een Fender. Nee.
Dus, dus daar heb ik me aan gehouden. Dus daar heb ik het wel gezegd en ik heb het wel genoemd. En dan moet je dat toch, dat verhaal de wereld een beetje inhelpen.
Mm-hmm.
En dan langzaam kwam dat wel op gang, ja. En ik denk dat in de loop van de jaren, met name wel dat filmpje met Richard Bona, dat heeft wel echt veel mensen over de drempel geholpen om geïnteresseerd te zijn of om er een te bestellen.
Ja,
ja, dus... Ja, dus die bas naar Marcus, dat heeft misschien een beetje vruchten afgeworpen in de zin van, wie is die bouwer dan? Weet je wel zo. Maar niet zozeer dat ik van klant heb gehoord van, omdat Marcus er een heeft, wil ik het ook of zo.
Nee.
Wel vanwege Bona, dat wel. Ik heb wel een aantal keer gehad dat ik een klant uit Amerika had. Die zei, ik ben een vriend van Marcus en hij zei dat ik jouw bas eens moet gaan checken. Dus dan, zeg maar, onofficieel.
Zo via word of mouth.
Ja,
ja.
Heeft dat wel een beetje vrucht afgeworpen. En ik weet dat hij hem in zijn studio thuis gebruikte. Ik heb nog een beetje mailcontact met hem gehad naderhand. Maar ja, eigenlijk, kijk, het is dan gewoon zo'n moment, weet je wel. Je komt elkaar tegen, het is dat moment... Ze kopen er allebei een. Maar het is niet dat je dan ineens goede vrienden bent. En,
nee,
en,
het is ook, gewoon een klant, zeg maar.
En in dit geval die ik daarna niet meer gesproken heb.
Nee.
En, Richard ben ik toen op een volgende Noordzee nog wel weer eens tegengekomen. Kwam die nog even in de stand. Even wat bassen proberen en zo. Maar goed, ja, daar blijven we dan ook bij.
Ja.
Het is prima hoor. Maar het is niet dat je nou ineens zoiets hebt van... nu verkeer ik mij in hoge kringen of zo. Dat is het niet. Het is dan gewoon eenmalig een heel bijzondere gebeurtenis geweest.
Ja.
Waardoor mijn naam al op de kaart werd gezet. Vanaf daar moet je dan ook toch wel weer gewoon aan het werk.
Ja.
En,
moet je gewoon
en dat waarmaken.
Leveren, ja.
Ja, ja precies.
Je kunt als je op jouw site kun je ding bestellen, staat er nog allemaal opmerkingen bij. Ik ben wel benieuwd wat dan de meest bijzondere besteloptie is die je hebt gekregen voor zo'n ding. Dat mensen zeiden, mag die, weet ik veel, zevensnarig of mogen er 5 pick-ups in? Of ik zeg maar wat.
Ja, nou, de meeste mensen die hebben niet zo heel speciale wensen.
Nou, ja, ze blijven toch een beetje een conservatief volkje. Misschien ten opzichte van gitarist nog iets minder, maar...
Ja, ik heb wel eens wat uitzonderlijke dingen. Zoals bijvoorbeeld die ene die daar hangt dan. Dat is dan in dit geval eigenlijk is het een soort kruising tussen mijn Glenn-versie en mijn Bebop 70s. Dus dit is de slagplaat van mijn Bebop 70s. Maar het is qua model bas is het de Glenn Signature.
Ja, dat
bas.
Is een vijfsnaar die iets kleiner is.
Die iets kleiner is, met iets smallere spacing, kleinere body. iets dikkere hals. Maar in dit geval, deze klant die had een heel thema bedacht. Het moest in de kleur van de auto van Steve McQueen, dus de racewagen van Steve McQueen, in golfkleuren. En dan ook met zijn racenummer erop en zo. En ze had helemaal een soort thema was bedacht. Dus dat is leuk om te maken, dat is iets uitzonderlijks. Maar daar komt niet heel veel voor, hoor, dat iemand zoiets doet. En ik moet eerlijk zeggen, als iemand zoiets bestelt, dan meestal probeer ik het eerst even iemand uit zijn hoofd te praten. Omdat mijn ervaring is, in de jaren dat ik veel van die custom dingen alleen maakte. Dat iemand gewoon met een wc-papiertje kwam, met allemaal dingen erop geschreven van. En dan, dit zijn mijn ideeën, kun je dat maken?
Ja.
Dat ik dan in het begin was ik heel klantvriendelijk en heel dacht ik, ik doe alles, klant is koning, klant mag alles zeggen. Ja. Het is mijn taak om het te maken en dat het wel goed wordt. Maar ik merkte vaak dat na verloop van tijd, als dingen heel excentriek zijn, of heel erg overdesigned of zo, dat klanten daar ineens op uitgekeken zijn.
Dat is vaak een soort impulsief ding of zo.
Ja, dat is een half jaar leuk of een jaar leuk en dan ineens denk je, goh, ik sta best wel van gek met dit ding.
God, het is gewoon een gimmick nu, dit.
Ja. En dan kom je er ook niet meer vanaf, want wie wil dat dan hebben, weet je wel? En dat heb ik gewoon gemerkt. En daarom ben ik ook, dat als iemand dus zoiets bestelt, dat ik dat eerst even een klein beetje van je...
Dubbelchecken van...
Denk je dat je dit over een jaar nog leuk vindt?
Ja.
Heb je daarover nagedacht? Stel je voor, je raakt erop uitgekeken en je wil hem eens verkopen. Wil je het dan nog steeds?
Ja.
Ja, dus...
Maar deze klant zei, ja, hoezo?
Ja, deze klant had al een andere bas van me waar hij heel blij mee is. En,
dus hij wist wel wat hij kon verwachten.
Hij wist wel wat hij kon verwachten. Ja. Dat is trouwens ook een beetje. Dat vind ik trouwens ook altijd een beetje eng, moet ik eerlijk zeggen.
Wat? Als iemand een tweede koopt?
Ja, omdat ik vaak. Ik ben er heel blij mee dat als mijn klant heel, heel blij en gelukkig zijn met een bas die ik voor zich maakte, daar doe ik het voor. Maar dan liggen soms de verwachtingen voor een tweede zo hoog. Dan denk ik van, kan ik dat wel waarmaken?
Ja, vertel mij wat.
Ja, herken je dat?
Ja, ik heb een 5 snaren gebiebop. Die is al, denk ik, een jaar of 7 oud of zo.
Ja, ja.
En ik heb toen, bijna een jaar geleden, denk ik, die soulmate besteld. Toen dacht ik wel, die wordt heel goed.
Ja.
Dat was gewoon mijn eerste gedachte. Ja, als ik dat doe, deze wordt dus heel goed.
Ja.
En dat lijkt me inderdaad wel pittig als je dan weet dat iemand
zo'n
verwachting heeft.
Ja, dat vind ik soms wel eens... eng.
Ja. Ja. Heb je wel eens een bas gebouwd waarvan je dacht, de klant is er blij mee, maar je hoeft geen namen rugnummers te noemen, maar heb je wel eens een bas afgeleverd waar je zelf niet echt heel tevreden over was?
Ja. Bijvoorbeeld, ik had een bebop gemaakt voor Marius Goldhammer.
Mm-hmm.
En we hadden dat van tevoren doorgesproken. Het was een beetje hybride met 60, 70 specs, een beetje door elkaar. En we hadden een bepaald type pick-up gekozen. En toen dat erin zat, toen die af was, dacht ik, dit is wel tof, maar ook is het net niet. Wat is dit? En dus ik zei dat tegen hem van, joh, ik weet het niet. Ik zou liever eens gaan experimenteren met gewoon een heel zootje andere pick-ups.
Ja.
Totdat ik een combinatie vind die voor deze bas werkt. En zei hij, wacht, ik kom eerst eens even zelf luisteren. Dus, hij was hier. En hij plugde die bas in. En hij zei, ik ben het met je eens. Ik hoor wat je bedoelt. Het is gaaf, maar tegelijkertijd ook een beetje anders. En kan ik hier wat mee? En toen hebben we allerlei verschillende pick-ups geprobeerd. En er waren andere pick-ups waarvan we allebei vonden, eigenlijk klinken die beter.
Ja.
Maar in die combinatie. Maar toen zei hij, maar dat heb ik al.
Oh ja.
Dus doe toch maar die eerste pick-ups erin. En dacht ik, eigenlijk vinden we allebei iets anders beter.
Ja, maar dan gaat hij er nodig spelen, want die heeft hij al.
Ja, dus toen hebben we dat erin gedaan. Eigenlijk een bas waarvan ik dacht van dit is niet 100%, dit is misschien 95%. Dat had 100 kunnen zijn. Dat weten we allebei. En toch gaat hij zo de deur uit. Dat was een beetje een vreemde situatie.
Ja.
Hij is er wel blij mee. Dus doel bereikt.
Ja. Als hij het maar gebruikt, dan is het...
Ja. Maar ik heb ook dan in mijn achterhoofd, maar als hij hem een keer doorverkoopt.
Ja, wat dan?
Dan, wat zal de volgende daarvan vinden? En niet dat ik heel angstig ben over mijn reputatie of zo, maar daar denk ik dan wel over na.
Ja.
Ja.
Over experimenteren gesproken, ik kan me een jaar of 10 geleden herinneren dat ik 2,5 uur ongeveer in een studiootje op Codart zat met Michel van Schiek, die me ongeveer alles, alle combinaties heeft laten horen. Ja. Voor zijn, zijn zacht roze bebop. Kun je iets vertellen over hoe dat gegaan is?
Ja, ja, dat was. Ik had voor Michel een keer een Elevation gemaakt.
Ja.
En heeft hij een poosje op gespeeld, maar daar kon hij toch maar niet aan wennen. Dat was zijn ding niet. Hij houdt gewoon heel erg van de punch van een geschroefde hals. En ja. die, zo'n, zo'n doorlopende gelijmde hals. Dat heeft een bepaalde natuurlijke compressie en dat, dat werkt niet voor hem. Dus hij zei, kan ik hem inruilen voor een bebop? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zeg maar ja, Michel, je hebt zo'n arsenaal aan jazzbassen. Ik wil graag een bebop voor je maken, maar ja, je hebt alles al.
Ja, het is wel waar, ja.
Ik wil, als ik wat maak, ik wil niet zomaar een bas maken zo van, nou ja, dan heb ik er nog een gemaakt en die is de deur uit. Maar ik wil wel graag iets maken waar je ook daadwerkelijk heel graag op gaat spelen dan.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we dat eens regelen? Wat heb je dan nog niet? Je hebt eigenlijk alles al wel, wat heb je nog niet? En zei hij, ja, dan wist hij eigenlijk niet zo heel goed. En toen al pratend kwamen we op het idee, zullen we gewoon een aantal halzen en bodies maken van verschillende houtsoorten. En dan gaan we die testen. Dus dan stop ik in alle bodies hetzelfde pick-up, even de hardware erop. Schroef ik ze in elkaar en ook dat we halzen en bodies kunnen uitwisselen. En dan is het dus steeds de enige variabelen zijn dan de houtsoorten van hals en body.
Ja.
En dan kunnen we op die manier een soort van, nou ja, hout luisteren.
Ja, een soort perfecte match vinden tussen hals en body. En
nou, dat hadden we gedaan. En toen op een gegeven moment kwam er een bepaalde combinatie uit. In zijn geval Elze body en een volledig maple neck.
Mm-hmm.
En dat vond hij te gek. En nou, toen zei ik, oké, dan ga ik dit afmaken. En toen dat af was, toen hebben we, ik meen, 7 verschillende merken pickups genomen. En in die bas gezet. En dan gekeken, ja, welk pick-up in deze bas werkt nu het best.
Ja.
En dat heeft hij dus allemaal opgenomen.
Ja, precies.
En dat heeft hij aan jullie laten horen dan waarschijnlijk.
Ja, dat was een grote Pro Tools sessie. Ja, dit is die hals en die body en dan deze pick-ups. Oh, man.
Ja, ja, en er kwam dus een pick-up uit. Dat was wel eigenlijk wel interessant. Want we zaten dan hier om de beurt te spelen.
Ja.
En als hij speelde, dan klonk het totaal anders dan wanneer ik speelde.
Ja.
En als ik speelde, dan kozen we allebei eigenlijk een ander pick-up.
Oh ja.
Maar als hij speelde, dan kwam dat aero pick-up eruit. Wat hij nu in zijn bas heeft zitten. Dus ja, het is echt een bas die dan bij hem past.
Ja, precies. Echt gebouwd op zijn handen, gebouwd, en zijn spel.
Precies. Voor zijn stijl, met zijn aanslag en zijn dynamiek. En het werkt voor hem. Dat is wel, het is wel heel gaaf. Dan heb je echt iets wat echt op maat gemaakt is. En in zijn geval, daar pakte dat dus heel goed uit.
Die was er van zin in.
Ja, maar hij gebruikt hem ook heel erg veel. En al die andere jazzbassen die hij heeft, het is niet dat hij die niet gebruikt, maar hij gebruikt bij voorkeur die bebop.
Ja.
Dus dat was dan voor mij ook heel fijn. Want ik was anders een beetje bang dat het zijn zoveelste jazzbass zou worden.
Ja, precies.
Die achter in het rijtje kwam staan.
Ja.
Want ja, hij heeft natuurlijk die oude Fender, die Sunburst, die heel fris en open klinkt. Dat was eigenlijk zijn favoriete bas.
Ja, en dan nog die blauwe 5-snaar Sadowski, die dan voor 5-snaar klussen gebruikt.
Ja, ik dacht, tegen die bas ga ik het afleggen. Want daar speelt hij al zo lang op. Daar is hij helemaal, weet je wel, mee verenigd, zou je kunnen zeggen. En dan moet een nieuwe bas het daar tegen opnemen. Ik dacht, hoe kan ik dat ooit winnen? Niet dat het de competitie was, maar...
Nee, precies, maar je bouwt wel iets om bespeeld te worden.
Juist, precies, precies. En op deze manier werkte dat eigenlijk dus heel goed. Alleen het klinkt dan natuurlijk een beetje als een soort voortrekkerij. Want waarom doe je dat dan niet bij iedereen? Dan weet je zeker dat het voor iedereen goed is.
Ja, maar dan wordt het ook een vrij intensief proces voor elke...
Dat zou, aan de ene kant zou ik dat wel willen. Want klanttevredenheid, dat is voor mij nummer 1.
Ja.
Maar dat zou alleen kunnen als de prijs echt gigantisch omhoog gaat. Zodat ik ook echt die tijd heb om al die extra dingen te doen.
Ja.
Dan gaat een bouwproces 2 keer zo lang duren.
Komt de straatwegen voorbij? Nee.
Ja.
Maar ik weet niet, hoeveel halzen en bodies heb je toen gebouwd voor hem? 4 of zo?
3 bodies en 2 halzen.
Wat doe je dan met die andere halzen? En die
bodies? Die heb ik weer gebruikt voor bassen die ik voor voorraad bouwde.
Ja, precies. Ja.
De deur even dicht.
Echt een topmoment. Ga even de deur dicht doen. Echt heerlijk. Nou ja. Hey, en op een gegeven moment heb je die... Nou, die bebop krijgt dan een soort van reputatie.
Ja.
Een soort bekendheid. En toen... Nou ja, dan is de stap naar een positiemodel is redelijk logisch.
Die vraag die kwam eigenlijk meteen aan het begin.
Ja, dat dacht ik al.
Ja.
Maar ik wil heel even dat overslaan en naar die Lowlander.
Ja.
Want toen je dat aankondigde, toen dacht ik... Huh? Het voelde voor mij heel onlogisch dat jij zo'n soort van... het is een soort Thunderbird-model.
Ja.
Dat is in mijn hoofd dat een soort Spartaans ding.
Ja.
Terwijl die Soulmate en die Bebop hebben toch iets sophisticated, zeg maar.
Ja.
Wat is de gedachte achter die... had je daar gewoon heel veel zin in om dat te maken? Of was het een vraag van iemand die zei, kun jij zoiets maken?
Nee, dat was denk ik gewoon... Het leek mij leuk om dat eens te doen. Ik denk alleen maar dat.
Ja.
En dan...
toch weer iets artistieks, hè?
Ja, toch wel. Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, die bas, die heeft een bepaalde uitstraling. Dat vind ik gewoon heel cool. Ik denk dat het is. Ik vind het gewoon een heel stoer ding hoe die eruit ziet.
Ja.
En ik denk dat ik het een uitdaging vond van... Oké, ik weet dat het... hij is stoer, dat is één. Je voelt je stoer als je hem ophangt, dat is gaaf. Maar hij heeft gebreken. Lukt het mij om zo'n stoere bas te maken... zonder de gebreken die ermee geassocieerd worden?
Ja, dat zijn de bekende gebreken dus als neckdive, afbrekende koppen, dat soort dingen.
Ja, neckdive, afbrekende koppen, zwaar. En ook wel een beetje qua klank eenzijdig. Maar met name dus de eerste dingen die je noemde, ja. Want ja, dat eenzijdig van de klank, dat zie ik ook weer iets als iets positiefs. Het is maar net
het is gewoon een sound die...
Juist, het is een sound.
Ja.
Maar goed, ik denk dat ik daar de uitdaging in zag. Eigenlijk een bas waarvan je denkt van, nou, dit is onmogelijk om dat... om die dingen voor elkaar te krijgen. Dat die wel enigszins comfortabel wordt.
Ja.
Want het is gewoon inherent aan het model.
Zonder dat je het karakter
van het ding verliest. Ja. En daar zag ik gewoon de uitdaging van in. Ik denk dat ik dat... daar zit niet een heel goed doordachte strategie achter.
Nee, dat is gewoon eens benieuwd of dat kon.
Ja.
Dat kan dus,
ja.
Blijkbaar.
Ja.
Hoe elimineer je een neckdive terwijl je een bas lichter maakt? Want die kop is best wel groot.
Ja. Neckdive, dat heeft voor een gedeelte inderdaad te maken met de massa bij de kop.
Ja.
Maar voor een ander groot gedeelte met de positie van je draagband. Punten.
Ja.
En ja, dat heeft dat model ook tegen. Want normaal gesproken bij een Fender-achtige, daar zit je knop bij de bovenste horen zit zo rond de 12e fret. Zeg maar.
Ja.
En als je daar je draagband punt hebt, dan hangt die bas vrijwel natuurlijk al wel in een goede balans.
Ja.
Of die kop nou zwaar of licht is, dat gaat eigenlijk wel. En bij zo'n Thunderbird-achtige, daar zit dat bij de... Wat is dat? 17e?
Ja, zoiets. Ja, 8, als je bij de heel zet, dan zit hij op 17, 18, ja.
Ja, nou ja, dan heb je automatisch neckdive.
Ja.
Tenzij je die andere draagbandknop verplaatst.
Oh ja, en als je die dan wat verder omhoog...
Ja, dus ik heb ermee geëxperimenteerd van waar moet ik die zetten? Waar moet ik die zetten totdat die bas wel in balans wil hangen?
Ja.
Nou, dat blijkt op een redelijk... bijzondere plek te zijn. Een beetje, zeg maar, het is echt op de achterkant. En dan ongeveer, zeg maar, op een derde vanaf de onderkant.
Ja.
Rare plek. En dat werkt eigenlijk dan ook alleen met straplocks. Want anders, door hoe die bas hangt, wil die uitje...
Vallen die straps er gewoon
aan. Wil die eruit vallen, ja.
Ja.
Ja. En dan een ander ding is niet te zware tuners. Dat helpt ook.
Dat helpt enorm, ja. Maar er zitten sowieso op... Volgens mij alle bassen die ik ooit weer gezien heb, zitten
hipshot
Ultralights.
Ja, ik vind eigenlijk stiekem die Goto Resolights vind ik een betere tuner.
Mm-hmm.
Maar die is natuurlijk vrij fors.
Ja.
En eigenlijk net als een traditioneel Fender-mechaniek qua afmetingen. Als je daar dan een vijfsnaar mee wil maken, waar laat je hem dan?
Ja. Ja, dan moet je een vrij grote...
Dus dan, eigenlijk voor puur praktische overwegingen kies ik dan voor die hipshot.
Ja, wat is dan voor jou het verschil tussen die hipshots en die Goto's? Want voor mij zijn goede tuners zijn gewoon goede tuners. Ik ben daar niet zo...
Ik vind die... Wat ik merk met hipshots is... als ik koop dan 100 tegelijk. En als ik die allemaal eens in mijn handen heb gehad, dan zitten er wel eens een paar tussen die best wel een beetje speling hebben.
Ja.
En die ik dan dus eigenlijk eruit gooi van, ja, dit kan ik niet gebruiken. En ja, dat heb ik bij Goto eigenlijk nooit. Goto,
nee, precies. Het is meer de consistentie gewoon en kwaliteit dan dat, ja, ze, doordat de, ja, goede hipshots minder goed, ja, zijn dan de goede Goto's,
ja,
gemaakt.
Ja, en Goto's heb ik ook altijd van, die zijn vanaf het begin perfect. En bij hipshot heb ik er soms wel eens eentje tussen zitten. Die moet je echt even een paar keer draaien. En dan voel je, ah, nu heeft hij zich soort van
gezet.
Ja. Of, ja. Dus ja, het zijn maar kleine dingen. Ik bedoel, het blijft prima op stemming. En het is lekker licht, dat is fijn. Ja, ik vind de kwaliteit van Goto net een beetje beter.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon net een beetje onpraktisch.
Ja, precies. Dan moet je ineens weer grotere koppen gaan maken.
Ja,
en,
ja.
Hey, en je zei van, ik kreeg van eigenlijk vanaf het moment dat ik bebops ging bouwen al de vraag van, ga je dan ook een precision maken?
Ja.
Hoe lang heb je dat afgehouden? Dat je dacht, nou, ik moet eerst even dit...
Ja, een jaartje. Want ik kreeg gelijk twee vragen. Ga je nu ook een 5 maken? Dus kwam de vraag naar bebop 5 kwam meteen. En inderdaad, precision. En bij beide bassen heb ik best wel even de tijd genomen om na te denken van, als ik dit ga doen, wat moet dit voor bas worden?
Ja.
Je kan natuurlijk gewoon de hals iets breder maken en de snaar erbij zetten en dan is die 5 snaar. Maar ik dacht, ja...
En eventueel de mesuren een ietsje langer?
Ja, maar ik dacht, dat is niet helemaal de route die ik wil bewandelen. Maar goed, nu heb je het over die 5. Je vroeg naar die soulmate. Bij die soulmate, toen dacht ik, wat is nu het essentiële verschil tussen een jazz en een P? Want voor mij als bouwer is het verschil eigenlijk minimaal. Omdat ik gebruik dezelfde houtsoorten. Ja. Dus qua constructie eenzelfde type bas. Het ziet er ook nog eens vrij hetzelfde uit. Je gebruikt weliswaar een ander pick-up, maar de hardware is ook weer hetzelfde.
Ja.
Vanuit bouwoogpunt, de maten zijn iets anders en van de hals. En er zit een ander pick-up in. Maar wat is het verschil dan nog vanuit bouwperspectief,
ja, met een jazz?
Vrijwel niets. Maar toch is het wezenlijk een andere bas.
Ja.
En ik dacht, ik wil eerst even voor mezelf helder hebben wat dit verschil precies is. Want ik ben zo gewend met bouwersogen daarnaar te kijken.
Ja.
En gelijk dingen te vertalen naar technische details. Oh, dan moet ik het zo doen.
Ja.
Je denkt gelijk heel praktisch over zo'n bas. Ik moet echt even in de ziel van het instrument zien te kruipen.
Mm-hmm.
Dat ik dat, voordat ik dat ga maken. En daar heb ik ook een klein stukje filosofie over geschreven op mijn website. En toen ik daar denk ik uit was, toen dacht ik, ja, oké, de mensen die voor dit instrument kiezen, die kiezen vaak voor een andere muziekstijl, een iets andere speelstijl zelfs dan op een jazz.
Ja.
En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En dat is dan eigenlijk iets wat ik wil uitversterken. Want ik kreeg ook vragen van mensen die zeiden, ja, kun je niet, die krijg ik nog steeds, kun je niet een soulmate maken met een bebop hals? Dus een smalle hals,
ja,
met een P.
Ja.
En dat wijs ik eigenlijk altijd af. Terwijl vroeger zou ik dan gezegd hebben, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk glanskoning. Ja,
ja. Als jij dat wil, dan bouw ik dat. Ja.
En daar ben ik ietsje selectiever in geworden. Dat wijs ik nu af. Omdat ik denk, dan ben je de ziel van twee bassen eigenlijk met elkaar aan het kruisen. En dan krijg je iets wat allebei net niet is.
Ja, precies.
Omdat, naar mijn beleving staat de P-sound veel meer voor je vastbijten in een groove. En staat de jazz-sound veel meer voor vuurwerk.
Ja.
Even heel grof gezegd.
Ja, precies.
En ik wilde eigenlijk met dan, als ik daar, dus de mate die ik koos voor mijn hals bijvoorbeeld, dat die dan ook, je als speler een beetje die richting opduwen. En ik vind dan, als je dus op een smalle hals op een precision-achtige bas gaat zetten, dan kun je ook ineens heel snel gaan racen en dingen doen, technische dingen doen.
Ja.
Dat gaat heel erg uitnodigen, want die hals die nodigt daartoe uit, maar de sound nodigt daar niet toe uit.
Nee, precies. Dus dan krijg je een soort van rare mix.
En het is eigenlijk ook in die tijd dat heel mijn visie op bouwen veranderd is. Dat ik eigenlijk veel meer holistisch over bassen begon te denken.
Ja.
En ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik heb daar nog wel interessante verhalen over.
Ja, vertel.
Ik was op de eerste Holy Grail Show in Berlijn. Dat was een show, daar staan eigenlijk alleen maar bouwers.
Ja, ik had het er met Ferdinand inderdaad ook nog over.
Ja, en Ik had daar een tafeltje met mijn dingen. En er waren toen, ik meen 100 of 120 andere bouwers uit Europa, maar ook buiten Europa. En nou ja, ik was best wel een beetje overdonderd. Want er stonden er echt heel veel bouwers die echt veel mooiere en knappere en artistiekere dingen maakte dan ik. En ik stond er vaak naar te kijken dat ik dacht van, poeh, dit is echt wel een paar stapjes hoger. En niet dat ik me dan daar slecht over voelde over mezelf, maar dat je wel even kijkt van, zo, dit is echt knap, man. En ik weet nog één ding, heel specifiek. Dat was een Japanner en die had iets gemaakt. En dat was allemaal 3D gevormde delen die in elkaar grepen en door elkaar. En het was echt bizar.
Allemaal zonder schroeven, maar gewoon in elkaar gevouwen, zeg maar.
Zoiets, ja. En het was super artistiek. En ik stond ernaar te kijken. En ik dacht, in de eerste plaats, dit krijg ik niet eens verzonnen. Dan begint het al mee.
Ja.
In de tweede plaats, als ik het verzonnen krijg, dan kan ik dit niet bouwen. Dit gaat gewoon mijn pet erboven.
Ja.
Maar mijn derde punt was, wat voor muziek ga je hier in zijn hemelsnaam mee spelen?
Ja, waarschijnlijk want ik had ook een soort artistieke muziek.
Ja. En toen dacht ik, ik heb hier een soort even zo'n clash, even cognitieve dissonantie. Even helemaal, ik loop even helemaal vast.
Ik vind het heel gaaf en heel stom tegelijk.
Juist, precies. Precies dat. En dat hielp mij om, ik was al die weg met bebop en soulmate ingeslagen. Dat hielp mij om nog meer eigenlijk na te denken over een totaalconcept waarin looks, sound, bespeelbaarheid, speelgevoel moet allemaal voor mij bij elkaar passen. Dat moet een geheel zijn. En daarom adviseer ik klanten ook best wel om dat dus te zoeken ook. Dus als een klant dat is ook een beetje teruggrijpend op als iemand iets extreems bestelt, weet je wel. Dan praat ik me een beetje vanaf, want ik denk veel meer in een totaalconcept nu.
Ja.
Terwijl in de tijd van Origin en Elevation, toen had ik die bas ontworpen als een soort template waar je heel veel kanten mee uit kan.
Precies.
En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van hoe ik nu denk als bouwer.
Ja, ik zag me toen je net begon ook met die bio, dacht ik, oh ja, het is, als je dat bestelformulier krijgt, is het te zijn best wel beperkt.
Ja.
En dat is nog steeds zo.
Ja.
En je kan wel een fancy kleurtje krijgen als je dat wil. En je kan een andere pick-up krijgen. Maar inderdaad, een andere maat hals of weet ik veel.
Ja, die krijg je niet.
Nee,
ja.
Precies. En dat heeft dan te maken met, oké, maar die bas moet wel die bas blijven.
Ja, ja. Ja, dus ik denk, ja, wat voor soort muziek hoort bij deze sound? En dan hoort daar de hele beleving om die bas hoort daarbij.
Ja.
En om een ander voorbeeld te noemen, als je kijkt bijvoorbeeld naar de bassen van Jens Ritter, dat is natuurlijk super artistiek.
Ja.
Maar ga je met zo'n bas in de oefenruimte een rockcovertje spelen?
Ik zou er niet op durven spelen, geloof ik.
Dan heb je een soort, durf je daarmee op het podium een rockcovertje te spelen? Of zeg je, ja, maar dat ziet er niet uit. Dan moet ik gewoon een P-bas hebben, weet je wel?
Ja, precies.
Nou, en dat gevoel, denk ik, ja, dat moet allemaal met elkaar kloppen. In die richting ben ik ingeslagen toen met bebop en soulmate. En later inderdaad ook met Lowlander. En ik denk dat ik die richting voorlopig nog wel in blijf gaan.
Ja.
En dan zit, zeg maar, de eigenheid van mij, die zit in de details verstopt.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd sluit ik aan bij een soort groter algemeen gevoel, wat wij allemaal vaak herkennen, maar niet altijd weten te benoemen.
Ja.
Ja.
Wat word je, heb je al een model dat je denkt, oh ja, maar dit wil ik hierna nog aanpakken? Of ben je daar nog niet, denk je nou, ik ben nu even blij met is en werk mijn slag in de rondte?
Ik heb dus, wat ik zei, ik heb wel ideeën, maar nog geen plannen.
Nee, precies.
Wat me heel leuk lijkt, al heel lang, is om iets met hollow body short scale te doen.
Oh ja.
Dat vind ik heel gaaf. Ja, short scale is nou wel in.
Ja, dat is behoorlijk hip, ja.
Ja, maar hollow body niet per se. En het punt is een beetje, dat is echt behoorlijk arbeidsintensief om dat te maken. En ja, ik moet ook gewoon kijken, kan ik hier een boterham mee verdienen?
Ja, ja, je kan niet makkelijk even een hollow body in de CNC-machine gooien, bij wijze van spreken.
Nee, daar komt toch, daar zit gewoon veel meer uren in.
Ja.
Je kan hem wel, zeg maar, massief en dan uithollen. Maar dat is dan niet wat ik zou willen maken.
Nee, dan wil je gewoon een bovenblad en een zijblad
en zijblad en dan buigen en dan die vorm erin persen en dan wil ik het op die manier maken. Ja, dat is gewoon arbeidsintensief. Dan spreek je al gauw over een bas die misschien 2 of 3 keer zo duur moet worden dan mijn huidige prijsrange.
Ja.
Ja, is daar wel markt voor? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Misschien wel, maar misschien niet. Maar dus dat maakt dat ik dat al heel lang in mijn hoofd heb van dat wil ik eigenlijk nog eens doen. En dat zal ik heus wel eens een keer gaan doen. Maar misschien dat het dan een beetje in de, nou ja, in de halve hobby-sfeer blijft hangen. Van ja. Ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind.
Ja, kijk of het kan.
Kijk, maar ja, omdat het kan.
Ja.
Nou ja, dat is één idee. Short scale. Ik krijg het nu wel vragen naar. Wil je, of ik daar iets van wil gaan maken? Dat weet ik nog niet zo goed. Ik vind het echt gaaf, Bas, short scale. Dat laag is zo gaaf van een short scale. Ik vind het super tof ding. Maar net als met wat ik beschreef met Soulmate, ik wil dan echt soort van in de ziel van die bas kruipen.
Ja.
En dan kijken, kan ik daar wat mee? En dat proces ben ik nog niet helemaal uit.
Nee, precies.
Nee. Nee.
Spannend.
Nou ja, ik heb nog wat andere dingen. Ik krijg al jaren ook vraag naar een 24 frets versie van mijn bebop.
Waarom iemand dat zou willen hebben? Geen idee, want er zit toch geen geld boven de 12 fret, zeggen ze.
Ja. Ja, ik krijg toch die vraag wel ja, met enige regelmaat. Dus daar zit ik nog aan te denken.
Nou ja, Glenn heeft 24 frets op die...
Die custom bas, ja. Die custom soulmate, ja. Ja. En ik dacht dat is eenmalig voor Glenn. Daarom heb ik dat ook niet als een model toegevoegd. Mm-hmm. Maar ik heb er toch nu al 3 of 4 voor andere klanten ook gemaakt.
Ja.
Die dan zeiden, dat wil ik ook. Ja, er is toch wel een groep mensen die dat wel wil. Die wel die traditionele sound, maar dan met 24 frets.
Ja.
Ja, die zijn mensen die dat willen. Ja, nou ja, ik heb nog wel wat meer ideetjes. Ik ben ook toch aan het nadenken over alternatieve houtsoorten. Kan ik alternatieve houtsoorten vinden die, punt 1, misschien ook wat makkelijker verkrijgbaar zijn.
Ja.
En punt 2, die wat lichter zijn. En dan toch binnen het klassieke soundspectrum blijven.
Ja, precies. Dat de klank niet verandert, maar dat je gewoon...
Ja, dus dat zijn nog dingen. Ik heb nog wat ideeën voor misschien een soort ultra-luxe lijn van mijn huidige bassen. Soms krijg ik wel eens iemand die zegt, kan je maken met een hele mooie top? En er staan er wel een paar tussen ja, de foto's die ik af en toe wel eens maak. Maar ik dacht, ja, misschien dat ik daar gewoon een losse lijn van kan maken. Die dan naast dat misschien nog wat extra's heeft. Waardoor het een model op zichzelf is.
Ja.
Het zijn allemaal ideeën. Ik weet niet of ik dat echt ga doen allemaal. Hangt ook een beetje af hoeveel vraag er naar is.
Ja, ja. Nee, voor nu denk ik dat je heel blij mag zijn met wat er nu staat.
Ja, zeker. Ja.
Hey Sander, ik vond het super fijn om met je te praten.
Ja, ik vond het ook leuk.
De tweede Bauer special.
Ja.
Ook heel leuk.
Ja, zeker. Nou, hartelijk bedankt. Ik vond het leuk dat je aan me dacht.
Mooi. Je luistert naar het gesprek dat ik had met Sander de Gier. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Joris Tepen.
Ik speel de bof. Dat was de Bas.